Christus in de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Ik heb er gekend die zochte wijsheid. Wij duiden zulke mensen officieel aan als filosofen, want je hebt een heleboel soorten filen, maar je hebt ook filosofen daaronder. Dat zijn dan vrienden van de wijsheid. Alleen zij menen in deze wereld met zijn verschijnselen wijsheid te vinden. En misschien vind je er wat, zou kunnen, maar geen schatten. Integendeel, wat je in de wereld vindt, is dat alles wat er is, misschien zich ontwikkelt op een of andere wijze tot iets, maar daarna moet je het wel het hele verhaal afmaken en vaststellen dat nadat dingen tot ontwikkeling gekomen zijn, verdwijnen ze ook weer. Dat heette in goed Nederlands op gaan blinken en verzinken. Een mens is in de bloei van zijn leven en zoals de man zei, hij was in de bloei van zijn aderverkalking. Ik zal geen namen noemen deze keer, maar hij is al lang bij de Heer, deze man. En ik hoop hem nog eens te spreken. Maar goed, alles gaat voorbij. En onderweg hier naartoe werd mij gezegd dat de natuur ook zo mooi is, met die klaprozen tussen het groen. Je moet niet kleurenblind zijn natuurlijk, anders zie je ze überhaupt niet. Maar het is natuurlijk een prachtig gezicht, maar hooguit een paar weken en dan is het allemaal weer verdwenen. Toch? Dat gaat met alles zo. Ik heb het grootste deel van mijn tijd er ook op zitten, langzamerhand. Dus ja, het gaat voorbij. Het is op een of andere wijze trist. Het is aan de andere kant, je weet het van tevoren en wat voor wijsheid had je gezocht gehad hebben willen hebben. Wat zoek je dan eigenlijk? Is wat een mens nou weer heeft uitgedacht. U weet toch dat al wat een mens ooit heeft uitgedacht is vroeg of laat achterhaald geworden. En dan moesten wij op school weer een ander boek hebben voor de lessen, want de vorige druk was inmiddels achterhaald, enzovoort, komt bij het oud vuil, enzovoort. Zo gaan die dingen. Op alle terreinen is dat zo. De huidige stand van zaken in de zogenaamde wetenschap, moest even het woord zoeken, maar de zogenaamde, dan komt dat met de Bijbel spreken over de valselijk genaamde wetenschap. Want ja, dat wat een mens allemaal bedenkt, daar kan die misschien een heel eind mee komen onder het motto, als het lukt, is het leuk. Die heb ik van een IT'er trouwens, deze uitdrukking. Gaat over computers en software enzovoort. Als het lukt, is het leuk. Maar als het lukt, weten wij niet waarom het lukt. En als het niet lukt, weten wij het ook niet. Dan moeten we iets anders proberen. Bij nader inzien, dokter. Ik heb een dokter gekend. Die ken ik trouwens nog. Die zei mij precies hetzelfde. Wij doen maar wat. Wij hebben wat medicijnen. Wij weten dat bepaalde medicijnen tegen bepaalde kwalen werken. Soms, wij weten niet waarom, maar soms wel, een beetje, maar soms werkt het en verder zijn wij volledig empirisch. Verder heb ik er geen verstand van. Wij doen maar wat. En ik rommel af en toe wat in elektronica, ik doe precies hetzelfde. Werkt het? Weerstandje zus, kat, condensatortje zo, werkt het? Niks meer aan doen, dichtschroeven. Goed, waarom het werkt? Weten we niet. En dat is in het leven in het algemeen. Je probeert er een vinger achter te krijgen en het lukt niet. En op een ander niveau hebben we het over onze staatsinrichting. Johan Bos en ik hebben allebei bewust de oprichting van D66 meegemaakt. U weet wat, dat is die club die toen ze nodig een gekozen burgemeester moest hebben. En hoe heet ze, zijn bevolkingsonderzoek, hoe heet het ook alweer zo, weet ik veel. En toen het één keer zover was dat het toegepast ging worden, toen was de uitkomst een keer, dus toen hebben ze het weer afgeschaft. Ja, volledig over de datum heen. Gelukkig staat er een datum op, 66 staat erop. Dat is voor de velen van u ver voor uw tijd. Maar goed, doe maar. Het gaat allemaal voorbij, beste mensen. En dat kun je eigenlijk op alle bladzijden van je Bijbel kun je dat lezen. Het gaat voorbij. En vandaag hebben we helaas, ik heb meelijden met die mensen, echt, dat meen ik serieus, dat is niet maar een grap of zo. Ik heb meelijden met die mensen die nou weer hebben uitgedacht hoe het met onze staatsinrichting moet en moet met onderwijs moet en hoe het met de religie moet en hoe het met de in Israël en Gaza, dan moet een twee-staten-oplossing komen. Die mensen lopen helemaal achter, want die twee-staten-oplossing was in 1948 al officieel. Dat is lang geregeld, alleen die Palestijnse staat heet Jordanië. Zoek het maar na in die oude kranten, die staan op internet, daar kun je zo nazoeken. En het was ook na een proces van tientallen jaren van oorlogen en strijd en terrorisme. Dus ze dan een probleem oplossen dat in het verleden al opgelost is. Waarom is dat zo? Omdat problemen in principe helemaal niet oplosbaar zijn. Het probleem van deze wereld en van deze mensheid is niet oplosbaar. Je moet ermee zien weg te komen. Je moet ermee leren omgaan, heet dat. Vind het altijd leuk. Een stille omgang is het meestal niet, maar je moet ermee leren omgaan. Je moet ermee leren leven. Mijn Bijbel zegt, wees niet al te rechtvaardig. Waarom zou gij verderf over u brengen? Je moet af en toe water bij de wijn doen. Dat is jammer voor de wijn. Het is misschien ook zonde. Van de wijn in elk geval. Maar er zit niks aan, dat is deze wereld. Is er dan geen oplossing voor? Ja. Ja, er is een oplossing voor. Moet even een paar grappen uit de medische wereld naar aan me voorbij laten gaan, want die kan ik hier niet vertellen. Maar er is een oplossing voor natuurlijk. Laat ik een eenvoudige nemen dan. Hè. Hoe kom je van het reuken af? Nooit gehoord dat als je hoort dat iemand overleden is, dat er dan gezegd wordt, hij is gestopt met roken. Nooit gehoord. Is dat zwarte humor? Ik weet het niet. Hoe kom je van de problemen van deze wereld af? Verbeter de wereld. Kill yourself, was het. Verbeter de wereld. We hebben behoefte aan een andere. Dat is het. Maar ja, dat is een oplossing die in het algemeen de mens niet wil. Dat gaat tegen zijn natuur in. Dat noemen wij zijn oude natuur. Die is gericht op het in stand houden van wat er is. De strijd om het bestaan. Een strijd die wij gaan verliezen. Hoe dan ook. Maar dat is de strijd. In dit leven. En niet alleen om het bestaan van onszelf, maar ook van deze microfoon. Want als ik er te veel in spuug, dan doet hij het over een paar weken ook niet meer, zal ik maar zeggen. Die dingen gaan voorbij. En als je die kaas te lang laat branden en niet alleen met Pasen, dan gaat hij ook alles gaat voorbij. Je moet er wat aan doen om het in stand te houden. En die lessenaar moeten ze af en toe ook invetten ergens mee of iets dergelijks. Want anders rot hij ook weg. Dat is, en je auto moet je poetsen. Tactileren moesten wij vroeger. In 1966 was dat. Bij Milo moest het ook, hè. Moesten de auto tactileren eens in het jaar van 100, anders rotte die weg. Enzovoort. Het komt niet goed. Het komt überhaupt niet goed. Het kan ook niet goed komen. Er is ook geen oplossing voor. Het is goedkope retoriek in de Tweede Kamer, dit, wat ik nu vertel. Er is geen oplossing voor. Weet je wat? Laten we de problemen maar niet benoemen. Dat doen we net als ze er niet zijn. Steken we de kop in het zand, heet dat. Hebben we van een struisvogel geleerd, naar het schijnt. Ik heb er een struisvogel nog nooit op betrapt, maar dat even terzijde. Mensen wel, die doen dat wel. Maar kijk, het echte antwoord wordt door de Bijbel gegeven, maar dit is geen populair boek. Wel het meest gedrukt, het meest verspreid, Maar het heet officieel, hebben ze mij verteld, een religieus boek. Dus dan hoef je het niet serieus te nemen. Maar ik moet u zeggen, het is in de eerste plaats een historisch boek, omdat het de geschiedenis verhaalt van het werk Gods. En die heeft vanaf het begin gezegd, ik maak hier een eind aan. Dat beloof ik. En ik geef er wat beters voor in de plaats. Dat zweer ik. En dat heeft hij bekrachtigd in de loop der tijd. Hij heeft op het aardoppervlak, of was het zeeoppervlak, ik bedoel niet de hemel, maar de aarde, hij heeft op het aardoppervlak enige sporen nagelaten van zijn grote en machtige daden, zodat je kunt zien dat hij doet wat hij beloofd heeft. Nee, ik ga niet op de details in nu, maar zo zijn die dingen. En een van die sporen is natuurlijk toch, sorry, een van die sporen is klassiek, dat is de aanwezigheid in de wereld van iets wat zich noemt het Joodse volk. Ik hoop dat ik het eerbiedig genoeg gezegd heb, want zo bedoel ik het ook. U weet wel, dat is het beroemde verhaal van Frederik de Grote, die kent u waarschijnlijk nog wel, dat was voor 1966, meen ik, koning der Pruisen. Een verlicht despoot, volgens mij heeft hij de uitdrukking uitgevonden, maar goed. Een verlicht despoot heette dat. En die vroeg aan zijn hofprediker of er ergens enig bewijs was voor de juistheid van de Bijbel of voor het bestaan van God. En hij kreeg als antwoord de Joden, sire. Maar die schijnen dat ook vergeten te zijn. De Joden bedoel ik. Maar ja, die God laat het toch ook afweten of niet dan? Nee, op het moment dat ze de overwinning hadden, de Zionisten, weet dat, de staat Israël, als ze een overwinning halen op de vijand, dan riepen wij niet, maar in het algemeen, dan riepen laten we zeggen, de evangelische christenen, kijk, God doet zijn werk en de God van Abraham, Isaac en Jacob, dat waren trouwens geen Joden, Abraham, Isaac en Jacob, maar de God van Abraham en Isaac en Jacob zou toch niet laten varen het werk zijner handen. En kijk eens wat hij voor Israël gedaan heeft. En de vraag is of we daar nu nog blij mee zijn. Toch? Of ze niet beter af geweest zouden zijn als ze nooit zo'n staat onder de naam Israël zouden hebben opgericht in het Midden-Oosten. Hadden ze toch maar een andere locatie genomen dan... Zoals Theodor Herzl trouwens meer dan 100 jaar, 125 jaar geleden nog nastreefde. Wat doet die God dan? En dan nog, als God de God van de Bijbel, de God van het Joodse volk is, wie wil hem dan? Zal je God dan maar wezen? Waarom zegt niet iemand dat? Waarom bekijkt men dat? Ik weet mensen die dat zeggen, ze worden atheïst. Ze zeggen, nou, als dat die God is, dan hoeven we hem niet. En soms denk ik, dan doen ze dus de Bijbel dicht, maar bij nader inzien hebben ze die dan nog niet open gehad. Want men zou toch de moeite moeten nemen om zich eens af te vragen wat die God, waar we het over hebben, dan in die 1200 bladzijden gezegd schijnt te hebben. Als die Bijbel dan is wat de Bijbel zegt dat die is, namelijk het woord van God, en dat heel de schrift is van God ingegeven, als één geheel, heel de schrift, enkelvoud, dan zou je toch eens de moeite moeten nemen om dat na te lezen. Serieus. Als historisch boek, als een God die in de beginnen of sinds van de beginnen gesproken heeft, want zo staat het erin, dat God van de beginnen gesproken heeft. Hij heeft ons niet hier in de wereld gezet en van red je, zodat we zelfredzaam moeten worden. Hij heeft er wat bij gezegd, hij heeft beloften meegegeven over wat hij zou doen enzovoorts. En met betrekking tot onze tijd, dat wil zeggen sinds, want het is nog pas, wat is het, 26 mei? Het is dus pas Pinksteren geweest, dus dat kan ik gewoon zeggen. En sinds Pasen en Pinksteren, uit handelingen 1 zullen we maar zeggen dan, sinds die tijd verbergt God zich voor de wereld. En aangezien God zich vertoont, zich manifesteert in de gestalte, de gedaante van Jezus van Nazareth, die het beeld Gods is, betekent het dus dat de Heer Jezus Christus zich verbergt voor de wereld. En dat is wat je dus ziet. Namelijk, je ziet hem niet. En men vraagt, waar was God toen? Had ik Auschwitz al genoemd? Nee, hè? Oké. Ga ik ook niet doen, dus. Waar was God toen? Noemt u maar op. En waar was God toen ik? Is dichter bij huis. En het antwoord is. Thuis. In de hemel. En zijn ogen doorlopen nog steeds de ganse aarde. Maar hij zei. Ik zal mijn aangezicht verbergen en ik zal zien welk hun lieder einde wezen zal. Dat wil zeggen waar ze terechtkomen. Wat ze ervan maken. Mijn Bijbel zegt dat hij was in de wereld, maar hoewel de wereld door hem gemaakt is, heeft de wereld hem niet gekend. Niet erkend. Dat is Johannes 1. Vers 12 of zo. Daar in de buurt. En meteen daarachteraan. En hij kwam tot het zijne. Dat is volgens de gebruikelijke exegese is dat het Joodse volk. Maar goed, hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dat is de situatie. En dus zei de Heer, men lezen ook hoofdstuk 2 tot en met, hoeveel was het ook weer, 21 van het Johannes-evangelie. Dus zei de Heer tot hen, het is nu dag, ik ben het licht der wereld, maar ik ga heen naar waar ik tevoren was en de duisternis komt waarin niemand werken kan, enzovoorts. En de Heer is vertrokken en deed het licht achter zich uit. Nou ja, dat staat in 1 Korinthe 1 en ook in Johannes 3 trouwens, maar 1 Korinthe 1, hij heeft de wijsheid deze wereld teniet gemaakt. Waar zijn de wijzen deze wereld? Laat ze maar komen. Heeft God ze niet tot dwaasheid gemaakt? Ja, dat heeft hij gedaan, ja. Zoek het dan maar uit. En voor zover er wijsheid in de wereld was, gedenken wij de oude filosofen, maar dat is dan toch van ver voor Christus, en wat van daarna kwam, wat is daar dan van overgebleven, wat hebben die mensen dan tot stand gebracht, wat is er gebeurd? De wereld is in duisternis. En men heeft alternatieve theorieën uitgevonden over het ontstaan, notabene het ontstaan van de wereld, alsof dingen vanzelf ontstaan. Zijn er nog natuurkundigen in de zaal? Ontstaan dingen vanzelf? De wereld schijnt vanzelf ontstaan te zijn. Ik heb trouwens een paar boeken op een rij staan. Het ontstaan van de wereld, het ontstaan van de Bijbel en het ontstaan van de evangelische omroep. Wel, staan naast elkaar, want het zijn alle drie uitgaven van de evangelische omroep. Maar dat even terzijde. Maar vanzelf ontstaan, kom op zeg, dat bestaat niet. En men heeft daar dus allerlei theorieën over ontwikkeld. En over het ontstaan van de aardlagen enzovoorts. Ik vind het grappig hoor. Ze hebben bij mij in de tuin meerdere keren met zijn grote rechtlijnen zijn ze naar het graven geweest enzovoorts. En dat denk ik bij die gelegenheid, we moeten ze later daarvan denken als ze hier nog eens ooit opgravingen doen. Maar goed, dat terzijde. Ik vind die dingen wel grappig, maar we moeten wat, want we hebben God aan de kant gezet. Nou is alles vanzelf ontstaan en dan moeten wij er wat van maken. Alsof we niet, te weinig vertrouwen hebben dan in wat er in het verleden gebeurd is. Want je zou toch denken dat de behaalde resultaten uit het verleden dan toch enige garantie bieden voor de toekomst. Dat is de evolutionaire hoopvolle gedachte. Ik ben daar zo hoopvol niet over, ik zie het precies andersom. voor zover de wijsheid was, is het verdwenen. Men weet het niet meer. En enkele dwarsliggers, meestal geen christenen, verdienen daar nog de kost mee ook, door ons te vertellen wat mensen vroeger kennelijk wisten en daarna niet weer, en wat wij vandaag dus ook niet meer weten. Hoe bouwden ze die piramiden eigenlijk? Dat is klassieke dit hoor. Om de 2 jaar komt er weer iemand vertellen hoe het was. Dat betekent dat die van 2 jaar daarvoor nou niet meer telt. Dat zijn we nou weer vergeten, blijkt ook niet te werken, enzovoort. En zo gaat dat maar door. Dat is de mensheid. En Gods oplossing voor het probleem is een heel eenvoudige. Heeft hij ook van tevoren gezegd, ik doe hem weg. Er zal een ander komen. Nee, op allerlei niveaus, hè. Ik doe hem weg. Adam, ik doe hem weg. En dan lezen we later in de Bijbel, Adam, die een voorbeeld was, een prototype, mooi hè, een voorbeeld was van degene die komen zou. Zou wat anders komen. In plaats van Adam, zou een ander komen in plaats van Isaac. Er zou een ander verbond komen in plaats van het oude Mozaïsche verbond der wet. Waarvan de Bijbel zegt dat de Heer aan dat oude Mozaïsche verbond der wet een einde gemaakt heeft. Door de kruisiging van de Heer Jezus Christus. Een merkwaardige wijs. De lui die geloven in de Heer Jezus Christus en zijn kruisiging. Grijpen, heel hun leven door, gewoonlijk, naar de wet. Als leefregel. En de Bijbel zegt, dat zulke mensen vijanden zijn van het kruis van Christus. Zeg ik niet, dat staat in de Bijbel. Lees hem dan. Wij als christenen, wij als wedergeboren mensen, wij als gelovigen die ons vertrouwen gesteld hebben op de opgewekte Christus, leven niet uit wet, maar uit genade. Wij bidden niet voor alles, wij danken God voor alles. Dat staat in de Bijbel. En als we dan toch onze zorgen hebben, die brengen we bij de Heer. Die ons de genade geeft dat wij met onze sores inderdaad bij hem kunnen komen en het bij gelegenheid kunnen uitspreken. Volgens uw psycholoog is dat heel nuttig. Volgens uw biechtvader vermoedelijk ook. Maar goed. Wat God ons geeft namelijk, is eeuwig leven, ander leven. Het loon van de zonde, schrijft Paulus in Romeinen 6, het loon van de zonde, de bezoldiging. Want het is soldij, het is strijd. Het loon van de zonde is de dood. Maar de genade geeft Gods is het eeuwige leven. Dat krijg je voor niks. Op grond van geloof. Niet geloof in dat God bestaat of zo. Dat schiet niet op. Klassiek, ik kom uit orthodox, klassiek, evangelische achtergrond. We hebben een achtergrond tegenwoordig, dat is leuk. En daar leren wij, ja, geloof dat God bestaat, dat gelooft de duivel ook. Daar word je niet zalig van. Geloof is niet geloof dat iets bestaat. Geloof is geloof in het medegedeelde. Geloof is vertrouwen in wat medegedeeld is. Zo staat het in mijn Van Dales groot woordenboek. En in die andere woordenboeken trouwens ook allemaal. En daar houd ik het op. Dat men daar religie van gemaakt heeft, van het begrip geloof, dat is zeer noodlottig. Religie is niet geloof. Of religie is geloof in zichzelf. Vertrouwen in eigen werken. En zelfs dat dikwijls ook niet, maar men doet het dan toch maar. Dat is religie. En religie heeft tot doel om de eigen verantwoordelijkheid van de mens weg te nemen. Dan hoef je er niet meer over na te denken. Je houdt je aan de regeltjes. Dat doen ze in Den Haag dan ook, weet u wel. Als het helemaal fout loopt, tot de revolutie aan toe, dan zeggen ze nee, we hebben geen fouten gemaakt, we hebben ons gehouden aan de regeltjes. Dat is verantwoordelijkheid afschuiven. Dat is waarom mensen religieus zijn. Kunnen ze verantwoordelijkheid afschuiven. God heeft het zo bepaald. En als ze een faux pas maken, zijn de Fransen in de zaal? Nee, mooi. Oké. Als ze een foute stap doen, zal ik maar zeggen, dan zeggen ze, nou, ik ben benieuwd wat Gods bedoeling daarmee is. In alle vroomheid zeggen ze dat dan, hoor. En dan krijgen we zelf het verzoek, dan moeten wij ervoor bidden, dat gewoon hen laat zien wat Gods bedoeling is met hun misstappen. Dus verantwoordelijkheid afschuiven. Maar wat Petrus doet op de Pinksterdag, dat is zijn publiek toespreken, regelrecht, en zeggen, kijk, luister mensen, ik mag het nu openlijk zeggen, omdat het voltooid geworden is. Het is mij geoorloofd vrij uit tot u te spreken, staat er dan in Handelingen 2, vers 29. En dan zegt hij, wat God beloofd heeft in het verleden, en hoe die beloften van God uit het verleden, aangehaald uit het Oude Testament, uit de psalmen en de profeten, hoe God die beloften vervuld heeft toen hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. Heb u dat? En als u moeite hebt met Petrus, want er zijn altijd mensen die zeggen dat Handelingen 2 Joods van karakter is, het lijkt mij sterk. Weet je wat Joods is? Joods is, Jezus is niet de Messias. Dat is Joods. Heeft een rabbi mij verteld. Dat is Joods. Jezus is niet de Messias. En wat is Handelingen 2? Jezus is de Messias en de Christus, de vervulling van Gods beloften uit het Oude Testament. Dat is christelijk. Jezus, die de Christus is. Zo eindigt die toespraak ook, hè, met, zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls, dat God hem tot Here en Christus, tot Jehovah en Mashiach, gemaakt heeft, deze Jezus die gij gekruist hebt. Dat is niet Joods. Dat is niks Joods aan. Sterker nog, Petrus zegt, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Aan het eind van zijn toespraak, precies dit. Daar moet je van gered worden. Want de leer dat ooit een keer een Messias komt, dat is ongeveer hetzelfde als in veel christelijke kringen. Ooit komt de jongste dag, dan vergaat hemel en aarde. Maar dat kan nog heel lang duren. En als het aan ons ligt, gebeurt het nooit. Dat laatste zeggen ze er niet bij. Dat eerste wel. Maar dat kan nog heel lang duren. En de rabbi waarover ik het had, zijn naam schiet me ook nog te binnen. De rabbi die er tegen mij zei, die zei, en dus als de Messias komt, dan houdt het Jodendom op. En mijn conclusie was, dus hopen we dat de Messias niet komt. En dat herinnerde mij aan een andere Jood. In Jeruzalem was het, meen ik. We waren met een gezelschap, misschien was u erbij. Die zei, ja, wij Joden geloven dat de Messias komt, maar eigenlijk hopen we dat hij niet komt. Hoezo? Nou, omdat als de Messias komt, wordt Jeruzalem verwoest. Ga dat maar vertellen in Nijkerk. Nou ja, het staat in de... Ja, sorry. Maar staat toch gewoon in de... Dat is ook zo. Als de Heer komt, verdwijnt sowieso al dat mensenwerk, al dat oude gedoe enzovoort. Dan komt er een eind inderdaad aan elke religie. Die wordt dan vervangen door geloof. Geloof namelijk in wat God gesproken heeft van ouds. En wat de gestalte heeft gegeven, wat vlees geworden is, heet dat officieel in het Hebreeuws. Wat vlees geworden is, wat gestalte heeft gekregen in de persoon en het werk van Jezus, de opgewekte, Christus. En dat is wat Petrus predikt op de Pinksterdag. Ik verbaas mij er altijd over hoe zegt, we moeten terug naar Handelingen 2, maar dan hoor ik iets als, een gevoel is, dat is, moet je overkomen. Het moet in je komen. Volgens sommigen moet je zelfs achterovervallen. Zo stijl mogelijk heet dat. Het moet je overkomen. Het werk van de geest enzovoorts. Ik vind er niets van terug in mijn Bijbel en zeker niet in Handelingen 2. Ik vind alleen terug, God heeft gesproken, God heeft gezegd dit en God heeft gezegd dat. En David zegt van hem enzovoorts. En David, die een profeet was, heeft deze dingen gesproken en wist waar het over ging. Namelijk dat hij een zoon zou hebben die door God op de troon van zijn vader David gezet zou worden enzovoorts. Dat staat allemaal zwart op wit. Dat is een leerstellige aangelegenheid. Dat is niet mood engineering. Is daar een Nederlandse term voor? Mood engineering. Dat is elkaars... Dat ik van hieruit uw gevoelens ga bespelen. Zoals Jomanda en... of hoe heet het ook alweer? En Fred Kaps. Nou ja, slecht voorbeeld misschien. Maar ik vind hem wel leuk. Maar zoiets. Op de zaal inspelen. Enzovoort. Zoals hypnotiseurs doen. Enzovoort. In je kop, in je hart, in je gemoed kruipen. Enzovoort. Niets van dit alles. Dit is gewoon, er staat geschreven. Zoals Billy Graham zei. De Bijbel zegt. Dat hield hem zo open. Met zijn slappe kaf bleef hij beter op zijn hand liggen. Zo kon hij hem vasthouden daar. Echt, dat deed hij. De Bijbel zegt. Zo is het. En wat de Bijbel zegt, is dat God een oordeel gebracht heeft, de jure, over heel de wereld, door de dood van de Heere Jezus Christus, die verantwoordelijk gesteld was en gesteld kon worden juridisch voor de wereld, op zijn minst de mensheid als zodanig, maar eigenlijk de hele wereld. Verder niet uitleggen, maar zo was dat. De Zoon des Mensen, die tot zonde gemaakt werd, en die dus de zonden der wereld wegdroeg aan het kruis, waardoor één voor allen gestorven is en dus allen gestorven zijn. 2 Korinthe 5, waar deze letterlijke formulering voorkomt, dat is gebeurd. De jure, dat betekent dat God niks meer te doen heeft met deze wereld, want die is dood. Eigenlijk moet ik nou naar een voetnoot, maar er wordt er een van drie pagina's met een klein lettertje. Die voetnoot die zegt, daarom gedenk dat gij die eertijds dood waart, door de misdaad en de zonde, de Efeze 2 of Romeinen 6. Wij zijn met Christus gestorven en begraven, maar opgewekt. Dat wil zeggen, het oude is voorbij. Weer terug naar 2 Korinthe 5. Het oude is voorbij. Ziet, het is alles nieuw geworden. En omdat onze broeder daar straks gelezen heeft uit Colossense hoofdstuk 2. Wel, daar vind je in het vervolg dan ook inderdaad dat er staat in vers 12. Van Colossense 2, zijnde met hem begraven in de doop, in welke gij ook met hem opgewekt zijt, door het geloof der werking Gods die hem uit de doden opgewekt heeft. En uitgewist hebbende het handschrift dat tegen ons was, tegen de Joden namelijk, in inzettingen, het welk enigerwijze ons tegen was, hij heeft datzelfde uit het midden, de positie van de troon, weggenomen, hetzelfde aan het kruis genageld hebbende. En terugkoppelend, daar komen weer die filosofen uit vers 8 of zo, en die komen dan ons uitleggen dat de mens, zeker een christenmens, niet zonder wet kan, enzovoorts. De wetsidee. Van de Calvinistische wijsbegeerte en dat soort begrippen. Ze vallen voor mij in een categorie heel interessant, maar gaat u verder. En dat hou ik nog 2 bladzijden vol, ook nog. En daarna denk ik, ik ga mijn Bijbel maar weer gewoon lezen. Is me veel duidelijker. Staat de vertaling, maar daar ben je wel aan. Het handschrift tegen ons is weggenomen. Wij leven niet meer onder die wet. Wij leven niet onder eerste beginselen der wereld. Onze broeder heeft gelezen, vers 8 meen ik. Zie toe dat niemand u als roof, als diefstal, vervoeren. Dat wil zeggen misleiden. de verkeerde weg opbrengt. Door de filosofie. Dat is namelijk, staat er achter, ijdele verleiding. Verleiding is vervoering en vervoering is verleiding enzovoort. En ijdel, dat wil zeggen leed. Zijn mooie woorden, maar ze zijn inhoudsloos. Ze vallen in de categorie, hij heeft het mooi gezegd. Maar wat zei hij eigenlijk? Hebben u dat ook? Ik lees soms van die, even, niet luisteren Johan Bos, ik lees soms gedichten, weet u wel. En dan denk ik, ja, het is mooi gezegd, maar waar ging het eigenlijk over? Nou ja, het is dan literatuur, want het is mooi gezegd. En toch is het alleen maar verpakking, je gooi je weg. Nou ja, je moet het wel goed in de juiste kliko gooien natuurlijk, maar doe maar. Filosofie, ijdele verleiding. Ziet u dat niemand u vervoeren naar de overlevering der mensen, wat mensen elkaar overleveren, dat is het woord voor traditie, hè? Doorgeven, van hand tot hand gaan, trade, handel. Overlevering der mensen naar de eerste beginselen der wereld. Daar leeft de wereld uit, uit filosofie. Uit, dat is de grondslag, zijn de beginselen daarvan. Zie? Maar wat staat er in vers 20? Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. Zo vaak komt die uitdrukking echt niet voor, hoor. Maar staat die naast elkaar, een halve bladzijde precies. De eerste beginselen der wereld zijn afgestorven. Wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefde met inzettingen belast? Hoezo? Welke wetten? Wij zijn verlost. Nee, wij hebben iets als wet, wij hebben iets als waarheid. Bij gelegenheid wordt dat genoemd de volmaakte wet die der vrijheid is. Die der vrijheid is. Dat is namelijk dat wij die met Christus gestorven, begraven en opgewekt zijn, op grond van geloof, dat wij deel uitmaken van een andere wereld, dat wij geworden zijn eerstelingen, eerstgeborenen, erfgenamen dus. Eerstgeborenen van een nieuwe schepping. En inderdaad, zoals gezegd is, zijn toegevoegd aan een tempel, een priesterlijk volk, een priesterlijk huis, waarin, vooralsnog in elk geval, het woord van God bewaard wordt. En dat is onze verantwoordelijkheid. En daarom zijn wij hier. Niet omdat verder iets moet, niet omdat we onder enige wet leven, niet omdat we inzettingen hebben of iets dergelijks, maar omdat God ons zijn woord gegeven heeft. Want u weet toch wat het is? Petrus predikte op de Pinksterdag over God heeft zijn belofte vervuld in Christus, in Jezus, toen hij hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand, enzovoorts. En dan staat er, die dan zijn woord gaarne aannamen, want dat is wat geloven is, die dan zijn woord gaarne aannamen, werden gedoopt, inderdaad. Dat is wat ons onderscheidt van de mens in het algemeen. Ik moet eigenlijk zeggen, de religieuze mens, want of men nou gelooft in het bestaan van een God of niet, mensen zijn religieus. Die vragen naar wat zijn de regeltjes, hoe moet het? Wat wordt er van me verwacht? Wat ga ik dan dus doen? Enzovoorts. Dat is religie. Daar zijn we van verlost. Het maakt de mensen niet beter. De wereld wordt van ons niet beter. Op geen enkele wijze. Wat overblijft is dat God ons zijn woord gegeven heeft. En Jacobus schreef en zegt: ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in uw harten geplant wordt. Het welk door God dus. Het welk uw zielen, dat wil zeggen uw levens, uw praktische leven, kan zalig maken. Meer heb ik daar niet over te melden. Dit is wat het woord in ons als gelovigen zou doen. zou uitwerkingen hebben in ons denken, zou ons denken veranderen, onze visie op de wereld, dat heet gewoon onze wereldbeschouwing, onze levensbeschouwing enzovoort, en vooral onze toekomstverwachting. Sterker nog, ik ben van mening dat de natuurlijke mens helemaal geen toekomstverwachting heeft. Die verzint wel wat, dat heet fictie. Die maakt er wat van, maar tot mijn vermaak, nou ja, zo is het ook bedoeld, tot mijn vermaak, blijkt dat men een toekomstverwachting heeft, dat toch de hele wereld vergaat, dat de hele mensheid vergaat en gered moet gaan worden door die ene. James Bond of zo, maar dat is al een oude, die was nog van voor 1966 trouwens, James Bond. Maar goed, of hoe ze tegenwoordig maar heten allemaal, ze moeten allemaal de wereld redden. Komisch, is er vanavond wat op televisie, waar gaan die films over? Ach, gaat weer over één die de wereld moet redden. Of het overblijfsel, want de wereld is gegaan, zijn nog 5 mensen over. Dat is, nou is de vraag, wie krijgt de laatste vrouw? En dan maken ze dan een film over van, man, oh, sorry. Daar gaat dan de hele film verder over. Ik vind het wel komisch. Welke toekomstverwachting had u het over? Welke betere toekomst waar we aan zouden moeten werken? De toekomst is dat God definitief een oordeel zal brengen over de hele schepping. Maar er zijn een proces daarnaartoe. En in onze dagen, Gods plan in onze tegenwoordige eeuw, bedeling mag je ook zeggen, eigenlijk is dat beter, is hij heeft de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En dat is een volk geselecteerd, gelovigen uit de wereld, die hij promoveert naar de hemel. Dat heet de gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En daar kan je vandaag nog deel aan krijgen. Door het woord gaarne aan te nemen. Ja. Nee, dat heet in jargon Jezus in je hart laten. Maar dat komt omdat het gaat om het woord en dat woord gaat over, spreekt over de Heere Jezus Christus, wie hij is, dus wat hij gedaan heeft, wat hij doet en wat hij zal doen. En daar gaan 1200 bladzijden over in essentie, in de Bijbel. Hebben u dat nog? En als het dan staat, bekeert u en laat u dopen, en ieder van u laat zich dopen, en die dan zijn woord aannamen werden gedoopt, dan moet ik u zeggen, dat doop dan toch, als ik het bescheiden zeg, op zijn minst onderdompeling is, eigenlijk niet hoor, het is een doordrenking. Baptizo betekent niet onderdompelen, betekent doordrenken. De tragiek is natuurlijk dat in het grootste deel, bij ons meest bekende deel van het christendom, het woord doop is teruggebracht tot een paar spetters. Oké, wat een kopje vol water dan voor mijn part. Waarmee, dat heet besprenkeling, dat is hun eigen term. Hè? En ze noemen ons dan wederdopers. Al een paar honderd jaar noemen ze ons zo, maar wij dopen niet opnieuw. Het kan wel eens gebeuren, want je weet niet alles, maar het was niet de bedoeling. Wij dopen niet opnieuw, wij begrijpen dat onderdompeling is onderdompeling, doordrenking is doordrenking, en dan word je dus helemaal nat. Waarom is dat niet meer? Waarom doet men dat niet? Staat toch gewoon in de Bijbel? Nee. Die kinderdood door besprenkeling, die staat echt niet in de Bijbel, heeft men mij verzekerd. Dat wil zeggen, degenen die hem toepassen, hebben mijzelf gezegd, nee, het staat niet in de Bijbel. Wij hebben het zelf bedacht. Nou ja, het is ons overgeleverd, maar staat niet in de Bijbel. Nee. Toen was er ook nog iemand die zei, maar de doop is in de onderdompeling is toch Joods? Dan moet ik u zeggen, nee, dat is niet Joods. U bent in de war. Het Joodse mikwe, dan moet je zelf het water in gaan en officieel jezelf zien te reinigen. Dat is inderdaad, dat vertaal je dan met het woord doop. Het is een rituele reiniging, maar je moet het zelf doen. En wat Petrus zegt is, bekeert u en een ieder van u, laten zich dopen. Je moet het laten doen. Je moet je laten reinigen. Ja, kan je zelf niet. De naam Pilatus komt bij mij voorbij, dus ik moest even wachten. Dat weet u toch? Die heeft de rest van zijn leven, zeggen ze, ergens in Frankrijk zijn handen staan wassen. Dat handen wassen vind ik nog tot daar toe, maar in Frankrijk? Wel, toet. Door. Je kent het begrip smetvrees, toch? Smetvrees. Dat is voor psychologen, dit. Smetvrees. Dat is de uitwerking, de manifestatie van het idee dat je onrein bent en je kan jezelf niet gereinigd krijgen. En dat laatste is volkomen juist. Dat moet je laten doen. Dat is wat de Heer doet. Ons reinigen. Hij doet namelijk al die vuile was weg. Zie? We hebben er een mooi beeld van in Zacharia. Profetie van Zacharia. De toenmalige hoge priester. Daar staat er, neem zijn klederen af, doe hem zijn klederen af, doe hem schone klederen aan en zet een kroon op zijn hoofd enzovoorts. Uitbeelding natuurlijk, hij heette Jezua. Joshua mag ook, schoon de naam Jezus, maar in het Hebreeuws. Het is het beeld van de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Het oude afleggen, en wat zien we hier in Colossense 2? Leg dan af, dat is inmiddels Colossense 3, nog een halve bladzijde verder. Leg af die oude mens en doet aan de nieuwe mens. Vergetend hetgeen achter is en mij uitstrekkende naar hetgeen voor is. Dat is een paar bladzijden terug in Filippenzen. Die iemand die achterom kijkt is bekwaam voor de ploeg, weet u nog? Er zijn zoveel beelden. Ga uit uw land en uit uw maatschappij en uit uw vaders huis. Sta je hier voor de Schelfzee, loop dan door. Het is altijd weer verbazingwekkend hoe de lui in Hollywood, of waar ze maar vandaan komen, dan dat moeten oplossen. De laatste keer dat ik het zag in een film, had Mozes niet een staf, maar een zwaard. Dat is nou jammer eigenlijk. Want de staf is natuurlijk een prachtig beeld van vruchtbaarheid, maar ja, dat weet men dan ook weer niet meer, maar goed. Strek me een stap uit over het water en hup, je komt er zo doorheen. Nou, dat is waar we het over hebben, waar de hele Bijbel over gaat. Laat het achter je. En denk erom, dit is traditioneel christelijk hoor. Wat doe je met je rugzakje? Je gaat naar het kruis en daar leg je hem af. Er zijn tekeningen van, staan in de boek van John Bunyan. Ben ik niet echt een fan van trouwens, maar het idee is correct. Daar laat je je spullen achter je. En daar, bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus, begint een nieuw leven. Daar moet je dus ook niet blijven staan, maar je moet het ook niet vergeten. Wij die geloven zijn gestorven en begraven en opgewekt met Christus, opdat wij, Romeinen 6, in nieuwheid des levens zouden wandelen. En wat de mens bedenkt, ach, ik heb geen tijd meer, maar, en het interesseert u waarschijnlijk ook geen bal, maar ik heb meelijden met die mensen die wij kennen, bekende Nederlanders ook, die altijd maar zochten. Of nog steeds zoeken. Waarschijnlijk ook oprecht zoeken. Maar zij zoeken alleen binnen het eigen vierkantje, heet dat. Het moet uit de eigen ideeën komen. Of uit de eigen beleving. Uit de eigen gevoelens desnoods. En anders uit de eigen redeneringen. Dat is naar de mens. En Paulus zegt, maar mijn evangelie is niet naar de mens. Ik heb het ook niet bedacht. Ik heb het ook niet van mensen ontvangen. Het is mij geopenbaard. God heeft gesproken. En die zegt wat hij doet en hoe de zaak ervoor staat. Wij denken, er is wel wat goeds in de mens. Moet toch ontwikkeld kunnen worden met behulp van goede maatschappelijke, sociale voorzieningen. En dat soort dingen meer. Kom op zeg. Na zoveel duizend jaar. Nog steeds dat gekke idee? Nou ja, iemand antwoordde ze, ja, als ik niet geloof in het goede van de mens, dan heb ik niks met het. En die rabbi, trouwens, waar ik het over had, die zei, natuurlijk geloven wij Joden in het goede in de mens, waarom zou, anders heb ik even het gezin om een wet te hebben. Ik ben hem nog steeds dankbaar voor die uitspraken. Wat is als je denkt dat er nog wat goeds te ontwikkelen valt? Als je tot de conclusie komt dat er helemaal niks goeds in woont, en de Bijbel zegt dat. Je kunt ook omdraaien en zeggen, waarom doet God die wet weg? Waarom heeft God die wet vernietigd? Om deszelfs onprofijtelijkheidswil? Hebreeën 7 staat dat. Omdat er in de mens niks goeds woont. Niet naar Gods normen. En dat zijn de enigen die tellen. En waar we mee van doen hebben. Zie? Dus wat je doet, is zijn woord gaan aannemen. En als je een daad wil stellen tegenover de daad die de Heer gesteld heeft, dan is daar water. Dat is de doop. En waarom dat niet populair is? Wel, een beetje water sprenkelen over je lijf, over je voorhoofd. Zo van, er zit wat vuiligheid op, misschien moet het weggenomen worden en verdwijnt het zo. Of het mikwe, laten we maar eens in het... Het mikwe, mooi woord, kan ik goed onthouden. Het mikken we erin, weet u wel. Het mikwe, de Joodse doop en lekker poetsen en schrobben enzovoorts. En... Ja, het schiet niet op. Ik spreek uit ervaring, ja. Dat schiet niet op. Jezelf verbeteren. Goed je best doen. Te veel voor bidden. Helpt niks. Helpt echt niets. Serieus. Je moet beginnen te geloven wat God zegt. Oké, dat is 1200 bladzijden, maar je moet beginnen te geloven met wat God zegt. En daar staat dat God de zonden niet toerekent. Wij wel, mijn schoonfamilie deed dat ook trouwens, maar goed. Ja, wij rekenen, maar God rekent dat niet toe. En wij rekenen het onszelf toe. We vinden onszelf schuldig en tekortschieten, want we zijn zo vroom. Toch? En die heilige God, wie kan voor zijn aangezicht bestaan? En God zegt, kom tot mij! En ook vandaag roept hij dat, hè. Wat anders? Kom tot mij. Er staat dat God ons als gelovigen volmaakt ziet in Christus. En dat wij dus in hem volmaakt zijn die het hoofd is van alle overheid en macht. Ik las hem even uit nog steeds Colossenzen 2 vers 9 en 10. En wat je dan doet om een keuze te maken, dat is een daad stellen. Dat helpt. En de daad die men dan zou stellen is deze. Men laat zich dopen. Dat is een ondergaan in wat wij dan met een zelfbedacht Nederlands woord noemen het watergraf. Niet dat ik het bedacht heb hoor, maar het is klassiek jargon. Het watergraf. Want het is dood en opstanding. Zoals de doortocht door de Schelfzee dat was. En later door de Jordaan. Het is dood en opstanding. Of Daniel in de leeuwenkuil, of was het Jozef in de kuil waar hij uitgehaald werd en in Egypte terechtkwam. En dat is dood en opstanding. Het oude achterlaten, nieuw leven beginnen. En de Heer liep bij een andere zee, trouwens in diezelfde slenk. Maar goed, en hij zei tegen een van die vissers daar, laat maar liggen. Volg mij. En daar staat, ze lieten hun net achter en ze volgden de Heer. Dat is rigoureus. Maar je moet één keer in je leven rigoureus die keuze maken. Wie ben ik? Wat doe ik ermee? Wat wil ik? Wil ik de waarheid? Of blijf ik... Verstrikt in een wereld die in duisternis rondtast, waar allerlei goedbedoelende mensen met goedbedoelde ideeën komen over hoe het verder moet, maar het leidt nooit tot iets. Kortom, zoals wij zongen vroeger, misschien nog wel, komt tot uw heiland. Toevlanger niet. En o, waarom niet vandaag en waarom niet nu? Maak die keuze. En de aardigheid is dan ook nog, dat als je dat nu vanmiddag doet, zo concreet is dat, kun je zo meteen mee naar achteren. Om je gereed te maken voor de doop. Niet omdat ik dat vraag. Zou niet durven. Maar omdat de Heer dat vraagt. Mijn Heer. En hopelijk de uren.